Geliefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u nog de volgende mededelingen. Zo de Heere willen wij leven, zondagmorgen 25 maart op de 7e Lijdenszondag hoopt in de morgendienst dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor te gaan en in de avonddienst proponent M. van Dalen uit Arnhem-Muiden. Ten slotte delen we ook nog mee dat na de dienst is er weer J.V. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar het gebed uit Psalm 123. En daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij ook vanavond het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Zingen we met elkaar uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest hem te alle tijd, gij heiligen, daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En dan van het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, het vijfde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. En in ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zijn woorden voleindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende, dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Hebben de krijgsknechten onder mij en ik zeg tot deze ga en hij gaat. En tot anderen kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laat ons nu in gezamenlijk gebed ons verootmoedigen voor de Heere, om te bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo is de avond weer gevallen en mogen wij in alle stilte en in alle rust en in alle vrede hier in uw huis zijn. En wij bidden u, laat het ons vanavond een wonder zijn, dat wij hier mogen zijn, dat we niet vervolgd worden, maar dat u ons ook de gezondheid geeft en dat het woord nog weer open mag gaan. Heere, geef ons in alle stilte, Heer, uw naam te mogen dankzeggen voor zoveel onverdiende goedheid. En dan bidden wij met elkaar, zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Zend uw Heilige Geest, dat Hij voor ons de schriften opent. Dat we met liefde het woord mogen verkondigen, met ernst en met gunning, met bewogenheid. En wij bidden u dat de harten van al degenen die het woord vanavond mogen horen, door uw Heilige Geest geopend mogen worden. Dat zo dat woord als een zaad mag vallen in die door u wel toebereide aarde. En dat er vanavond vrucht mag dragen, uw naam ter eer. En wij bidden u, kom dan. Want wij kunnen niet horen. En wij kunnen uw woord niet verkondigen. En laat het ons met elkaar beleven dat het waar is. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat het dan zo mag zijn dat u ons als een genade God vanavond horen wilt. En dat u te spreken geeft. En dat we mogen luisteren. Zoals ook Samuel het gezegd hebt. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat we zo het woord van u mogen horen. En dat het zo kracht doet in ons hart. Dat we niet alleen horen. Maar dat we ook daders van het woord mogen zijn. Leid ons dan zo door uw Heilige Geest. En zo dragen we deze gemeente hartelijk aan u op. Met al de zorgen en noden die er zijn. Aan hen die pijn hebben vanwege de eenzaamheid. Zij die een geliefde missen. Zij die langdurig ziek zijn. Waar zorgen zijn in het huwelijk. Waar zorgen zijn om kinderen. Waar moeiten zijn op het werk. Heer, wat kan er veel zijn in dit leven. En wat moeten we het Mozes vaak nazeggen. Het uitnemende van die is moeite en verdriet. En wij bidden u dat vanavond uw woord mag zijn als een medicijn. Dat die wonden geneest. Wij dragen zo de Broeders Kerkraad ook hartelijk aan u op. Gedenk de ouderlingen in het opzicht over de prediking. Geef de diakenen een bewogen hart. Mogen we ook in het bijzonder bidden voor onze geliefde broeder Breuren, die hier al zoveel jaren in getrouwheid het woord mag bedienen. Sterk hem ook, Heren, in het pastoraat. Wil hem nabij zijn in de voorbereiding op de prediking. Geef hem uw gaven, Heer, in alles wat hij nodig heeft, samen met zijn vrouw en kinderen. Breid zo uw vleugelen uit over dit gezin. We dragen ook de koster hartelijk aan u op met zijn vrouw. Dat ze tot zegen mogen zijn in het midden van de gemeente. Gedenk ook vanavond aan de organist. Geef hem ook alles wat hij nodig heeft. Laat het voor hem ook een liefdedienst zijn. Heren, we bidden u ook vanavond voor onze vriend en broeder dominee Simons. Van wie gij zijn geliefde dochter gisterenmorgen door de onverbiddelijke dood hebt weggenomen. Vele malen mocht hij ook hier in het midden het woord bedienen. En zijn er ook banden gevallen. En daarom mogen we hem, zijn vrouw, de weduwnaar, zo jong nog, de kleine kinderen die er zijn. Heere, laat het ook toch door u ervaren worden. Dat u nabij bent, het hart dat schreien tot u vlucht. Sterk dan ook die bedroefde familie, ook als hun moeder, als ze zijn vrouw en hun kind gaan begraven. Heere, er zijn er hier ook ongetwijfeld die weten wat het is om een kind te moeten begraven. Om een man of vrouw te moeten verliezen. om een moeder te missen. Heer, gedenk dan ook vanavond al de rouwdragenden, die bij zo'n bericht ook weer hun eigen pijn ervaren. Heer, zo ziet het vanavond alles op u. We bidden u ook voor het werk van de zending. Breid uw koninkrijk wereldwijd uit. Gedenk aan uw vervolgde kerk. Miljoenen mensen op de vlucht om uw naams wil. In gevangenissen gemarteld. Houd uw kerk staande, Heer. We willen ook samen bidden voor onze scholen die u ons nog geeft. Waar het woord nog open gaat. Ook als we er straks voor mogen collecteren. Zegent u het christelijk onderwijs. Wees bij allen die in de zorg werken. Geef ze liefde en bewogenheid met onze kwetsbare medemens. Gedenk het werk van evangelisatie, ook vanuit deze gemeente. Gedenk aan hen die ook vanavond in Rotterdam en in andere grote steden uitgaan. Om te zoeken, Heer, dat verloren is. Duizend daklozen, criminelen, prostituees, drugsverslaafden. Wat is er toch veel nood? Laat het toch een hartelijk gebed zijn. Dat u ook dat werk zegenen wil. Heer, en zo zoeken wij ook uw aangezicht voor uw volk Israël. Laten we hartelijk met elkaar mogen bidden om de vervulling van uw belofte. Geef ook dat dat volk zalig mag worden in u, o Heer Jezus Christus. Want u bent toch die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor mensen zalig worden. Heer, en zo bidden wij u voor uw kerk in al haar verscheurdheid, in al haar verdeeldheid. Zegen al uw knechten die uw woord verkondigen, ook vanavond. Heere, werkt u dwars door al de kerkmuren heen. Bouw uw Sion, gedenk aan haar gruis. Heere, ze hebben veel van u te vragen. We hebben niets verdiend. Dat de prediking dan maar heel eenvoudig mag zijn. Dat het kleinste kind het mag begrijpen. En dat uw volk getroost en gesterkt mag worden in het strijdperk van dit leven. Zo leggen we alles voor u neer. Verdiend hebben we het niet. Doe het toch tot roem van uw naam. En dat we het zo van u mogen afbedelen. Hoor ons dan om uw lieve Zoon. Om Christus wil alleen. Amen. Ziet, hij bidt. Dat zegt de Heere van Saulus van Tarsen, als hij door het werk van de Heilige Geest tot bekering gebracht is, is dat het kenmerk van het ware leven. Ziet, hij bidt. Bidden, dat noemen we ook wel. De ademtocht van je ziel. Door bidden is er het geestelijke leven. Door het bidden wordt Gods kind verbonden aan de Heer. Ziet, hij bidt. Is dan iedereen die bidt een kind van God? Want zoals we vanavond toch hier bij elkaar zijn, bidden we toch allemaal. Ben je dan allemaal een kind van God als je bidt? Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet zo is. Want het gaat over de vraag, hoe bidden wij? Wat is de gestalte van ons in het gebed? En ouderen onder ons zullen dat boekje ongetwijfeld wel eens gelezen hebben. Wijlen dominee F. Bakker heeft een boekje geschreven over gebedsgestalten. Daar zijn er wel meer dan 100.000 van verkocht, want het is niet alleen in het Nederlands, maar het is ook in het Engels vertaald, in het Spaans en in het Chinees. En dat laat zien dat het zoveel onderwijs bevat. Daarom, jonge mensen, als je het nog eens tegenkomt hier op een tweedehandsmarkt, moet je dat boekje zeker kopen, gebedsgestalten. En in dat boekje behandelt die dominee allerlei gestalten hoe je bidden kunt. Onder andere heeft hij het over eenzaam bidden, in de stilte je afzonderen tot God. Heeft hij over het vrijmoedig gaan tot de Heren, het vrijmoedige gebed tot de Heren. Of hij heeft het over pleitend bidden. Maar hij noemt ook gestalten van het gebed als hoogmoedig bidden, kwalijk bidden. In het laatste hoofdstukje als ik me niet vergis, gaat over te laat bidden. Je kunt ook te laat bidden. En dan gaat het over dat gebed. Wat gebeden zal worden, misschien wel door miljoenen mensen, op de dag van de wederkomst. En wat bidden die mensen dan? Dan bidden ze: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van de Heer Jezus is gekomen. En wie kan dan bestaan? Maar wat aangrijpend. Te laat bidden. Want dan wordt dat gebed niet verhoord. Misschien vraag je dan: hoe moet ik nou bidden? Wat is nou een waarlijk gebed? Wel, dan noemt hij onder andere het ootmoedige gebed. En dan wijst dominee Bakker op het gebed van de tollenaar, die van verre staat en die zijn hoofd niet durft op te heffen en met schaamte bidt: Heere, wees mij zondaar genadig. Een ootmoedig gebed. En vanavond willen wij dan met elkaar ook gaan luisteren naar een ootmoedig gebed, opdat de Heere door zijn genade ons allemaal, van de kleinste daar tot de oudste in ons midden, om ons allemaal voor het eerst of opnieuw, want dat moeten ook de broeders kerkraad leren, dat moet ook de predikant leren, dat moet ook de organist leren, ook de koster, dat moeten we allemaal leren, voor het eerst of opnieuw, ootmoedig bidden. Wel, we gaan met elkaar luisteren naar het ootmoedig gebed van de hoofdman te Capernaum. En u vindt het in het voorgedeelte schriftgedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben, Lucas 7. En daarvan lees ik nog deze woorden uit het 7e vers, het laatste gedeelte, waar we lezen: maar, zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Met de hulp des Heren willen we dan vanavond stilstaan bij het gebed van de hoofdman te Capernaum. En dan drie gedachten, heel eenvoudig om het te mogen volgen. Allereerst hoe de oudsten bidden. In de tweede plaats hoe de hoofdman bidt. En in de derde plaats hoe de Heer Jezus antwoordt. Het gebed van de hoofdman te Capernaum. Hoe de oudsten bidden. In de tweede plaats hoe de hoofdman bidt. En in de derde plaats hoe de Heer Jezus antwoordt. We gaan er eerst van zingen met elkaar. En wel uit Psalm 144. Dan van het tweede vers. En daar heb je ook een mens aan het woord die vanuit de ootmoed spreekt. Want hij zegt: wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensenkind, dat gij het acht en zo trouw bemint. 144, het tweede en ook het zevende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het steunfonds van Horenbeek en Driestar. De tweede voor de kerk. En aan de uitgang is de collecte ook bestemd voor de kerk. Alle drie deze collecte van harte bij u aanbevolen. De Heere die milddadig geven lief heeft, zegenen u en uw gaven. gebeden. Allereerst hoe de oudsten bidden. In de tweede plaats hoe de hoofdman bidt. En in de derde plaats hoe Jezus antwoordt. En zijn val was groot. Zo eindigt de Heer Jezus die indrukwekkende preek die hij gehouden had zittende op een van de bergen. De preek die wij kennen onder de naam de bergrede. Een preek waarin de Heer Jezus de wetten van zijn koninkrijk ontvouwt. En als hij dan gesproken heeft over die wetten die gelden in zijn koninkrijk, dan sluit hij die preek af met een toepassing. En die toepassing giet de Heer Jezus in de vorm van een gelijkenis. En dan spreekt hij aan het slot van die preek over twee mensen. Over een wijze bouwer en een dwaze bouwer. En als hij dan gesproken heeft over de wetten van het koninkrijk, dan zegt de Heer in een wijze bouwer, dat is hij die niet alleen geluisterd heeft naar de bergrede, maar die mijn woorden ook doet. Die is een wijs bouwer. Zijn huis is gefundeerd op de rots. En dat huis zal blijven staan, welke storm er overkomt. Maar die mijn woord hoort en niet doet, die zal ik vergelijken bij een dwaze bouwer. En dat is iemand die wanneer de stormen van het leven komen, zijn levenshuis ineens storten zal. En zijn val is groot. Geliefde gemeente, dan komt als vanzelf uit deze gelijkenis, uit die toepassing die de Heer Jezus brengt, de grote vraag: wat bent u? Wat zijn jullie, jonge mensen? Wijze bouwers of dwaze bouwers? Je zou zeggen, hoe weet ik dat dan? Wel dit. Je hebt vanmorgen het woord gehoord. De prediking. Over Jezus. De Nazarener. De koning der Joden. Je hebt het woord gehoord. Heb je het ook geloofd? Is de Heer Jezus ook jouw koning? En heb je ook al onder hem gebogen? En leef je ook naar zijn woord. Als je nou vanavond moet zeggen, maar ik ken hem niet. Ik heb vanmorgen de preek wel gehoord. Maar ik heb niet gebogen. Niet de toevlucht genomen tot deze gekruisigde. Ik ben nog zo'n dwaze bouwer. Mijn levenshuis is nog niet gegrond op die steenrots Christus. Als je dat nou eerlijk moet zeggen. Ik ben nog een dwaze bouwer. Wat moet er dan gebeuren vanavond? Wel, bidden. Bidden onder de prediking. Bidden zoals die hoofdman gebeden heeft. Bidden. Heere, spreek één woord. En mijn ziel zal behouden zijn. Daar komt het vanavond op aan. Dat wij allemaal dat gebed leren. Samen met die hoofdman. Als de Heer Jezus de bergreden uitgesproken heeft en hij komt af van die berg naar beneden, dan wandelt hij in de richting van Capernaum. Waarom? Waarom gaat de Heere naar Capernaum? Wel omdat daar een mens in nood is. Daar is iemand die ligt op sterven. En daar begeeft de Heere zich altijd naartoe. Naar mensen die in nood zijn. Dat is zijn opzoekende liefde. En die liefde brengt hem vanavond naar Capernaum. Als de Heer Jezus door de poorten van Capernaum de straten binnenwandelt, komt hem daar een heel deftig gezelschap tegen. Lucas noemt ze de oudsten, de ouderlingen van de stad van Capernaum. Wij in onze dagen, wij hebben een scheiding tussen kerk en staat. Je hebt hier de broeders kerkenraad die opzicht hebben over dit deel van de wijngaard. En je hebt een burgemeester met de wethouders en de gemeenteraadsleden. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat één kerk en staat. En die oudsten, die voeren dus het toezicht over de stad Capernaum en over de synagogen. Vooraanstaande mensen. En die mensen zijn op weg naar de Heer Jezus. Aangrijpend is overigens in deze geschiedenis, maar dat terzijde. Dat ze wel tot de Heer Jezus komen, maar hem niet nodig hebben. Ze komen omdat ze door iemand gevraagd zijn. Willen jullie voor mij naar de Heer Jezus gaan? Wie heeft dat aan hen gevraagd? Wel een centurion. Een hoofdman over 100. De hoofdman van het garnizoen dat daar gelegerd was. In Capernaum. Om toezicht te houden op dat opstandige, oproerige Joodse volk. Maar er is wel iets bijzonders met die hoofdman. Want hij heeft aan hen gevraagd: willen jullie voor mij naar de Heer Jezus gaan, omdat mijn slaaf ziek is? En niet zomaar ziek, hij is stervende. En ik houd ontzettend veel van deze slaaf. En dat is heel opmerkelijk. Want als je wel eens boeken gelezen hebt over de tijd van de Romeinen, dan weet je dat een slaaf van geen enkele betekenis is. En als je die donkere bladzijden uit onze geschiedenis leest over de slavernij, dan weet je dat opnieuw. Dat slaven werden gezien als koopwaar. Slaven die gebruik je net als je een bord gebruikt om van te eten. En als die ziek is, dan dank je hem af. En dan koop je gauw een nieuwe slaaf. Maar bij deze man is dat niet zo. We lezen dat hij zegt: en hij is mij zeer waard. Ik houd ontzaglijk veel van deze slaaf. Ik heb zorgen over hem, want hij gaat sterven. En ik ben bewogen met mijn slaaf. En willen jullie nu naar de Heer Jezus gaan? Want ik heb gehoord van de Heer Jezus. En hij alleen zou mijn slaaf kunnen redden. Want dat is het woord wat hij eigenlijk gebruikt. Hier in onze vertaling staat gezond maken. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dan gebruikt Lucas een woord wat eigenlijk dieper gaat. Dat wil zeggen behouden, verlossen. En willen jullie dat voor mij gaan vragen? Want ik ben dat niet waard om voor de Heer Jezus te verschijnen. Ik ben een heiden, een onbesneden, een Romein. Nee, dat durf ik niet. Naar de Heer Jezus gaan. Ik heb zo'n grote hoogachting voor hem. En als ik dan zie wie ik zelf ben, nee. Zouden jullie het niet voor mij willen vragen of de Heer Jezus mijn knecht gezond wil maken? En dat doen ze. En we zullen zo meteen horen waarom ze doen. En zo ontmoeten ze de Heer Jezus. En ze bidden hem, zo lezen wij, ernstiglijk. Dat wil zeggen met aandrang. Indringend vragen zij het: Heer Jezus, wilt u die slaaf gezond maken van onze centurio? En dan? Dan voegen ze aan dat gebed wat toe. En dat verraadt hun denken. Dat verraadt hun godsdienst. Hoe zij tegen God en tegen zichzelf aankijken. Want wat zeggen ze? U moet dat wel doen, Heer Jezus. Want deze man heeft ons volk lief. En deze man heeft ons de synagogen gebouwd. Heer Jezus, u moet dat wel doen. Want deze man heeft zoveel goede dingen gedaan. En daarom is hij het wel waard dat u naar hem luistert. Op zich is dat natuurlijk heel bijzonder. Dat deze Romeinse centurion, dat hij dat Joodse volk lief heeft. Want de Romeinen haten die Joden. En dat was wederzijds, een diepe afkeer was er tussen beide volken. De Joden die altijd maar bezig waren om hun onafhankelijkheid te zoeken. En de Romeinen die dat volk wreed onderdrukten. En hier iets radicaal anders bij die hoofdman. Eerst al dat opmerkelijk dat hij een slaaf lief heeft. Maar nu horen wij ook dat hij het Joodse volk lief heeft. En hoe komt dat toch? Wel, hij heeft het woord van God gelezen. Ongetwijfeld heeft hij dat gehoord toen hij een keer in de synagogen op bezoek was. En dat woord heeft kracht gedaan in zijn leven. Hij heeft afscheid genomen van de Romeinse goden, van Jupiter, van Venus. Het veelgodendom heeft hij de rug toegekeerd. En hij is bekeerd tot de levende God van Israël. En als je tot de levende God van Israël bekeerd wordt, dan wordt dat zichtbaar in je leven. Want het geloof is altijd door de liefde werkend. En zo heeft hij Gods volk lief gekregen. En heeft hij ook voor dat volk de synagogen gerestaureerd mogelijk. Dat hij in verval was of misschien wel een nieuwe gebouwd. Hoe dan ook. Hij zag het grote belang van de synagogen. Dat daar de schriften geopend werden en uitgelegd. En zo zeggen nou die oudsten. En daarom, omdat hij zulke goede werken doet, Heer Jezus, moet u hem wel verhoren. En dat was eigenlijk hun godsdienst. Voor wat? Hoort wat. Als wij nou naar de wetten van de Heere leven, dan moet de Heere ons wel aanzien en moet de Heere ons wel helpen en moet de Heere wel en vult u het dan maar in. En misschien haalt u uw schouders op en zegt, och ja, dat wist ik wel. Dat Joodse volk, dat leeft allemaal uit de werkheiligheid. En die wil God altijd wat aanbieden en dan willen ze met die werken wel de hemel verdienen. Maar is het bij u anders? Is het bij jou anders ten diepste? Denk daar eens over na. Wat is jouw gedachten als je gaat bidden, waarom zou de Heer jou moeten horen? En zit er dan vaak niet dit bij? Maar ik ben toch een trouwe kerkganger. Ik neem het toch heel ernstig in mijn leven. Ik ben toch een jonge man die op de jeugdvereniging gaat. En ik ga niet mee met al die moderne ontwikkelingen in onze hervormde kerk. Nee. Nee, ik blijf bij de oude waarheid hoor. En ik zit ook wel eens bewogen onder de kerk. En de Heere weet van mijn ernstige bidden. Dragen wij toch ook vaak niet alles aan waarom de Heere ons genadig moet zijn? Hoe bidden ze? Wel, ze bidden. Hij is het waardig. Heer, hij heeft dat wel verdiend. Heer, u moet hem wel horen. Heer, u moet mij toch ook wel verhoren, want u hoort toch wel hoe ernstig ik bid. En hoe ik het allemaal meen, Heer, in mijn leven. Gronden in onszelf zoeken in ons gebed. Zo bidt die oudsten, zo bidden zij. Hij is het waardig. Onze tweede gedachte. Hoe bidt die man? De Heer Jezus. En dat is al zo wonderlijk, geliefde gemeente. Hoe krom dat gebed van die oudsten is. En Spurgeon schrijft, wat een zwakke pleitgrond hebben zij. En toch gaat de Heer Jezus mee. Dat laat ons iets zien, geliefde gemeente. Dat het ten diepste ook niet van ons gebed afhankelijk is van de kwaliteit van ons bidden. Dat hoe krom onze gebeden ook soms kunnen zijn. Dat de Heere nochtans in zijn goedheid hoort. En hij gaat mee. Hij gaat mee. En zo gaat de Heere door de straten van Capernaum samen met de oudsten op weg naar het huis van de centurion. En ongetwijfeld is er een van de knechten geweest die de meester ziet aankomen, nog meegelopen is. En hij rent naar het huis van de centurion en hij zegt, hij komt hoor, de Heer Jezus komt. En als de centurion, als de hoofdman dat hoort, dan zegt hij, nee, dat kan niet. Ga gauw mijn vrienden naar de Heer Jezus en zeg tegen hem, ik ben dat niet waardig, dat u in mijn huis komt. Nee, dat kan niet. U, de Messias. U, de Heer Jezus. Hij zegt het ook, Heere, Kyrios, Meester. U bent te groot en te heerlijk. En ik te onrein en te zondig. Dat u in mijn huis komt, nee, ik ben het niet waard. Ik heb dat niet verdiend, dat u naar mij zou komen. Maar spreek maar één woord en mijn knecht zal gezond zijn. Hij, deze hoofdman, en dan keren we nog even terug wat we in het begin gelezen hebben. Hij heeft van de Heer Jezus gehoord. Hij heeft van de Heer Jezus gehoord in de synagogen. Toen de Heer Jezus sprak uit Jesaja. Heden zijn deze woorden in uw oren vervuld, dat het aangename jaar des Heren aangebroken is. En dat de knecht des Heren komen zal om kreupelen te doen springen, om blinden het licht te geven, om gebondenen uit hun gevangenis te leiden. En dat woord heeft zo'n kracht gedaan in het hart van deze man. Er is zo'n geloof in zijn hart gekomen, dat de Heer Jezus niet eens in zijn huis hoeft te komen. Hij hoeft ook niet de hand op hem te leggen. Maar ook al is hij nog honderden meters of hoe ver dan ook van zijn huis verwijderd. Als de Heer Jezus maar één woord spreekt, dan zal hij genezen zijn. Want, en dan gaat hij het uitleggen. Zoals ik macht gekregen heb van de Romeinse keizer om mijn soldaten te gebieden. Als ik zeg kom, dan komt hij. En als ik zeg ga, dan gaat hij. En zo hebt u ook alle macht ontvangen, in hemel en op aarde. En als u spreekt één woord, dan zal de ziekte wijken, ook al is mijn knecht stervende. Want u bent de sprekende God, u bent de levende God. U hoeft maar te spreken en het is er. U hoeft maar te gebieden en het staat er. Dat geloofde deze hoofdman, dat de Heer maar één woord hoefde te spreken. Eén woord slechts. En mijn knecht zal behouden zijn. Deze man zag op het woord en geloofde dat woord. En zo mocht hij het zeggen. Heere, spreek maar één woord. Ik ben het niet waardig. Ik heb het niet verdiend. Ik ben een goddeloze heid. En u bent de groot, almachtige Kyrios, de Heere der Heren. En in die onwaardigheid verwacht hij alles van de levende Heere. Spreek één woord en uw knecht zal gezond zijn. Als de Heer Jezus antwoord hoort, dan keert hij zich om. En dan kijkt hij de omstanders aan. En dan is er verwondering, blijdschap in het hart van de Heer. We lezen dat in de Bijbel maar twee keer dat de Heer Jezus zich verwondert. De eerste keer is in zijn eigen woonplaats, in Nazareth. En dan is de Heer verwonderd, maar dan met een diepe pijn in zijn hart. Dat de broeders en de zusters waar hij mee opgegroeid is, de dorpsbewoners, dat zij hem van de steilte willen werpen, zodat hij vanwege hun ongeloof nauwelijks een teken kon doen. Hij verwonderde zich dat er zoveel haat tegen hem was. Maar hier verwondert hij zich met een diepe en innige blijdschap, dat terwijl het Joods volk hem in grote meerderheid verwerpt, hij kwam tot de zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. En hier is een heiden, een Romein, die van hem alles verwacht. En dan is er blijdschap in het hart van Christus. Dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich zo in ootmoed tot hem wendt. En hij verwondert zich. En hij zegt het tegen de omstanders: zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Liefde gemeente, wij zijn zo vaak benauwd wat mensen over ons zeggen. En wat mensen vinden van ons geestelijke leven. Maar dat is ten diepste niet van belang. Maar het gaat erom wat de Heere zegt. En de Heere zegt van dit geloof, dat het een groot geloof is. Een geloof dat niets van zichzelf verwacht. Een geloof dat zegt: ik heb niets verdiend. Ik ben het niet waard. Geloof in de bedelaarsgestalte, maar dat alles alleen van hem verwacht, dat is een groot geloof. En dat geloof, geliefde gemeente, dat geloof, jongen, dat wordt niet beschaamd. Want als dan de knechten thuiskomen, dan is die doodzieke knaap, die slaaf, genezen, geheel genezen. Want de Heere doet geen halfwerk op dat woord van de Heer Jezus, hoe ver ook van het huis verwijderd, is deze man uit de afgrond gered, door de Heere gegrepen op zijn sterfbed, heeft het leven ontvangen. Zoals de Heer ook later zal doen, als Lazarus gestorven is, dan spreekt de Heer Jezus ook. Als de koning van het leven, Lazarus, kom uit. En dan moet de dood, dan moet de ziekte wijken. Als het stormt op de zee en hij spreekt: zwijg en wees stil, dan is alles aan hem onderworpen. En wat een grote blijdschap is dat voor die hoofdman geweest. Dat hij als het ware zijn knecht uit de dood heeft wedergekregen. Door de sprekende Christus. Door dat levendwekkende woord van de Heeren. Want daar had hij het van verwacht. Van dat woord dat leven wekt. Geliefden, verwachten wij dat ook. Broeders Kerkeraad, gelooft u dat van de prediking? Dat de prediking door de bediening des Geestes dode zondaren levend maakt. Oefent u dat geloof nog? Gelooft u dat, grootouders? Dat het woord wat hier zondag verkondigd wordt, het woord is dat zondaren, uw kleinkinderen, levend maken zal. Om die vreugde en die blijdschap te geven in het hart waar we met elkaar van gaan zingen. Uit de 69e psalm en daarvan niet het 13e, maar het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Zingen we dat met elkaar uit psalm 69 en daarvan het 14e vers. Jullie vanavond leren. Wat wil de Heere nou dat jij vanavond leert? De Heer heeft een woord tot jou. Wat wil je nou dat de Heere je leert? Wel, geliefden, in de eerste plaats dat het zo'n groot wonder is dat we bidden mogen. Denkt u daar wel eens over na? Dat we nog bidden mogen. Dat de hemel niet gesloten is. Want wij hebben de deur naar de hemel zelf dichtgegooid. Maar dat de Heere nou een weg geopend heeft, dat we nou nog bidden mogen. En ik hoop dat u er is er het wonder van mag zien. Nou mag ik nog bidden. Nou kan ik nog mijn knieën buigen. En het is de Heere zelf die het beloofd heeft. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. Is dat al eens een wonder voor je geworden? Dat je nog bidden mag. Ja, dat de Heere zelf zegt. Roep mij aan. En dat de Heere het zelf is die zegt. Dat je altijd bidden moet. En niet vertragen. Het is mij soms wel eens een wonder. Dat ik nog mijn knieën buigen mag. En dat je weet dat er een God is in de hemel. Die zelfs het piepen. Van de zwaluw en het kirren van de duivel. Is dat niet een wonder dat we bidden mogen? In de tweede plaats, wat wil de Heer ons vanavond nog meer leren? Wel, hoe we bidden moeten. En dat laat hij vanavond zo duidelijk zien in deze geschiedenis. Bidden. Bidden als een ootmoedige. Bidden met die woorden, Heere, ik ben het niet waardig dat u mij verhoort. Hoe leer je dat nou? Want van nature bent u toch wel achter. Van nature bidden wij net als die oudste, als rechthebbende mensen. Maar hoe kom je er nou achter? Dat je je rechten kwijt bent. Dat je geen enkel recht bij een God hebt. Dat hij je verhoren zou. Kom je daar nou achter? Wel, wanneer het woord van de Heere kracht gaat doen in de ziel. Als de Heere het eerlijk tegen je zegt. Gij denkt dat je rijk bent en verrijkt en geen ding gebrek hebt. Maar ik zeg tegen u dat gij zijt arm, jammerlijk, naakt en blind. Als je gaat zien door de prediking van het woord, wie je bent voor de Heer. Als je door de prediking van het woord gaat zien dat je een overtreder bent van zijn heilige wet. Als je gaat zien hoe je in Adam van de Heer afgeweken bent. Met een voornemen om nooit meer naar de Heer terug te keren. Hoe je dagelijks de zonden vermeerdert en je schuld steeds doet toenemen. En hoe je de Heere beledigt in het bijzonder. Door het evangelie van zijn lieve zoon af te wijzen. Door niet te luisteren naar de prediking waarin je genodigd wordt. Dat je het bloed van de Heer Jezus Christus onreinigt. Dat je geen acht geeft om tot hem te komen. Als dat allemaal werkelijkheid gaat worden. Door de kracht en onderwijzing van de Heilige Geest. Als die vanavond je ogen gaat openen. Wie de Heere is in zijn heiligheid. En wie jij bent. In je zonden. En in je verzet tegen hem. En in het overtreden van zijn heilige wet. En in niet luisteren. Naar de klanken van het evangelie. Als je erachter komt dat het waar is wat de Heer Jezus zegt. Ik heb klagenliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Ik heb op de fluit gespeeld van het evangelie en gij hebt niet gehuppeld van zielenvreugd. Als dat nou vanavond werkelijkheid wordt, dan ga je begrijpen wat die man zegt. Ik ben het niet waardig, Heer. Mag het eens duidelijk maken, jonge mensen. Zoals de Heer Jezus het duidelijk gemaakt heeft. In de gelijkenis van die verloren zoon. Die verloren zoon die zei het ook. Ik heb liever niet met u te maken, vader. Die zei zijn vader vaarwel. En die zegt laat mij maar genieten van de wereld hoor. Nee, bij u wil ik niet blijven, vader. Geef mij mijn geld dat ik het uit kan geven. Alle dagen vrolijk. En misschien heeft die oudste zoon wel gelijk dat hij het goed met hoeren heeft doorgebracht. Dat is toch immers ook een van de meest verleidelijke zonden, ook vandaag, niet waar, jonge mensen? Dat leven, dat heeft hij geleefd, totdat hij tot zichzelf kwam. Moet je ook komen vanavond, tot jezelf. En ineens zag hij, waar dat leven zou eindigen, in dat verre vaderland, ver van zijn vader verwijderd. Dat leven zou eindigen in de dood, dat zag hij. En dat is tot jezelf komen, dat is je bekeren. Want hij zag, hier moet ik weg. Want hier kom ik om. Hij zag ineens dat hij leefde zonder zijn vader. En dat een leven zonder de vader eindigt in de dood. En toen zei hij, ik ben het ook niet waardig. Hoor je hem later ook zeggen. Ik heb het niet verdiend. En datzelfde zie je ook in een andere gelijkenis van de Heer Jezus, als hij het over de fariseer en de tollenaar heeft. Dan heb je daar weer zo'n eigen gerechtigde fariseer die zegt, ik ben blij dat ik niet ben als die tollenaar. Maar die tollenaar, die durft zich niet voor in de tempel te begeven. Maar die staat helemaal achterin. Omdat hij zich zo diep wegschaamt voor God. Omdat hij zo gezondigd heeft. Durft hij niet eens zijn hoofd op te heffen. Net als die hoofdman. God is zo groot. Zo heilig. Zo rein. Zo rechtvaardig. Ik kan voor God niet bestaan. En dat leerde ook Jesaja. Toen hij God zag zitten op een troon, omringd door de serafs, die zongen heilig, heilig, heilig is de Heer. Toen zei hij, net als die tollenaar, en net als die verloren zoon, en net als die hoofdman, ga uit van mij. Ik ben een man van onreine lippen, wee mij, ik verga. Dat zo de Heilige Geest je vanavond daarvan overtuigt. Wie je bent voor God, je kan niet voor God bestaan. Je hebt geen recht dat Hij nog naar je om zou zien. En dat moeten ook Gods kinderen vanavond weer opnieuw leren. Want ook Peter is in de ontmoeting met de Heer Jezus. Toen hij zo getwijfeld heeft aan het woord van de Heer Jezus. En toen hij bij het net stond vol van vissen. Toen riep hij het ook uit. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een onrein mens. En Johannes de Doper heeft het ook gezegd. Hij moet wassen. Ik minder worden. Ik ben niet waardig, zegt hij. Om zijn schoenring te ontbinden. Volk van God. Weet vanavond ook weer onwaardig voor God. Als je terugziet op het leven van de week achter je. En dat we het allemaal vanavond zeggen. Heren, we zijn het niet waardig. We zijn het niet waardig dat we hier in de kerk zitten. We zijn het niet waardig dat we uw woord mogen horen. We hebben het niet verdiend, Heren. En dat we zo met David mogen zeggen. Heren, want ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Daarom, heren, ben ik uw gramschap dubbel waardig. Ik heb geen recht op genade. Ik heb geen recht op verhoring. Ik heb geen recht op uw hulp en bijstand. Ik heb het alles verzondigd. Ik ben het niet waardig dat u naar mij omziet. En toch. En dat is het onbegrijpelijke. Dat is het wonderlijke. Dat is niet te verklaren. Dat als de Heer je vanavond je onwaardigheid laat zien. Dat je tegelijk schreeuwt tot God. Want de duivel zegt. Maar als je het niet waardig bent, heb je ook niks bij God te zoeken. De duivel zegt, als je het niet verdiend hebt, dan moet je ook niks vragen. En de duivel zegt, dan moet je eerst op gaan knappen. Dan moet je eerst waardig gaan maken bij God. Maar zo'n onwaardige, die vanavond door de Heilige Geest onwaardig gemaakt is, en die vanavond dat weer inleeft, ik heb het niet verdiend, die schreeuwt tegelijk tot God. Die roept tegelijk tot de levende. Hoe kan dat nou? Als je het niet verdiend hebt. Je moet zeggen, Heer, en ik heb uw vonnis waardig gemaakt. Zo gij in het recht zou treden en al mijn zonden gadeslaan, dan kan ik voor u niet bestaan, Heer. En toch, hoe kan dat nou, jonge mens? Hoe kan dat nou? Wel, dat kan. En dat moet je in je Bijbeltje als het ware onderstrepen. Omdat er staat, en deze van Jezus horende. Daar ligt het geheim, gemeend. Hij hoorde van Jezus. En wat hoorde hij van de Heer Jezus? Wel, zijn eindeloze, nooit te peilen liefde. Hij hoorde van de Heer Jezus dat van hem gold. En ik heb mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig volk. Hij hoorde dat van hem gold. Wend u naar mij toe en word behouden. Hij heeft het gehoord. Al waren uw zonden als scharlaken. Zal ze witter maken dan de sneeuw. Al waren uw zonden rood als karmozijn. Zal ze witter maken dan de wol. Dat had hij gehoord. En dat woord van God deed zo'n kracht in zijn ziel. Terwijl alles in zijn hart getuiden, kan voor jou niet. Je hebt het niet verdiend. Jij bent een zondaar. Je hebt recht op de eeuwige verlorenheid. En hij moest het zeggen, dat is waar. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat verdiend heb. En nochtans. En dat doet nou de kracht van dat woord. Dat woord wekt leven. Dat woord dat trekt. Dat woord is niet tegen te houden. En dat woord, dat deed hem hopen. En dat woord deed hem zeggen, Heere, spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond wezen. Mijn ziel zal behouden wezen. O, dat je zo vanavond, als een onwaardige, zakt aan de voeten van Christus. En dat je het uitzegt met die dichter. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden dan gij alleen. En dat je zo die onwaardigheid met die dichter inleeft die zegt, moeder kom ik arm en naakt, tot God die zalig maakt. En dat je zo vanavond als een arme, berooide, verloren zondaar zich tot hem wendt en zegt, Heer, ik ben het niet waard. Heer, ik heb het niet verdiend. Heer, ik heb alles verzonderd. Als u met mij moet doen wat ik verdiend heb, dan ga ik voor eeuwig verloren, Heeren. Maar nu heb ik vanuit het evangelie gehoord dat u genadig bent, groot van barmhartigheid, langmoedig, vol van liefde. En dat u gekomen bent, Heere, om verloren zondaren te zoeken. Om uw armen uit te breiden en zeggen, komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt, onwaardigen, goddelozen, vijanden, kom herwaarts tot mij. En ik zal u rust en vrede geven. En dat je zo vanavond komt, en mag ik het vragen, jonge mensen, kinderen, bid het mij, zeg het nou vanavond, door de Heilige Geest, zeg het nou, die hoofdman na, kom, zo het spellen, Heer, belijd het, gij zij de machtige, gij zij de almachtige, gij zijt de Kyrios. Gij zijt de Heere der Scharen. Gij zijt de Messias, Heere. Ik ben het niet waardig. Zeg het mij. Zeg het vanavond mij. Ik ben het niet waardig. Heere, als u met mij doet wat ik verdiend heb. Heere, als u mij niet hoort. Als u mij in mijn ellende laat, is dat mijn eigen schuld. Ik ben het niet waardig. Maar, en zeg dat nou ook vanavond, maar spreek slechts één woord en ik zal voor eeuwig behouden zijn. Amen. Eindig met gebed. Heere, zo komen wij tot u en vragen het u. Leer ons bidden. Leer ons zo bidden als die hoofdman gebeden heeft. En dan bent u die Heere die hoort en verhoort. Want dan is die knecht genezen en behouden. En zo zult u vanavond ieder die zo tot u komt, horen en verhoren. Want u bent de waarachtige, u bent de getrouwe. En u doet, Heere, wat u beloofd heeft. Werk dan zo dat gebed, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Dat ook uw kinderen het steeds leren. En ook vanavond als hun knieën buigen. Heer, ik ben het niet waardig dat u vannacht over mij waakt. Ik ben het niet waardig, Heer, als ik morgen weer op mag staan. Ik ben het niet waardig dat u mij mijn zonde vergeeft, Heer. Ik heb niets verdiend. Het is alleen vrije genade alleen. En zo bedelt de kerk. Maar ze bedelen in verwachting, Heere. Ze bedelen in hoop en in het geloof. Spreek één woord. En mijn ziel zal behouden worden. Dat is de taal des geloofs. En dat kan bestreden zijn aan alle kanten, Heere. En als er die stem is die zegt, je bent het niet waardig. Dan moet hij zeggen, het is waar. En nochtans kan ik niet buiten die zalig maken. Hem moet ik hebben. Hem alleen. En daarom smeek ik. In die verwachting tot hem. Spreek, Heere. Eén woord. En mijn ziel zal verlost zijn uit de banden van de dood. Mijn ziel zal verlost worden van die hemelhoge schuld. Heere, u doet het. Want het is waar. Op het gebed doet u grote wonderen. Doe het vanavond, ook in ons midden. We hebben het niet verdiend. Maar doe het om uw lieve Zoon, die gij altijd hoort, de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee, ook als we weer van hier gaan. Breng ons veilig waar we te hopen te komen. En geef dat we in de stilte onze knieën buigen en het woord bij u de Heere brengen. Met de beden, schenk het ook aan mij. Verzoen het zondige, wat er ook in onze prediking was. In ons luisteren, in ons zingen. In het geven van onze gaven, in ons orgelspelen. Verzoen het alles, in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, gaan we opnieuw zingen uit de 34e psalm. En daarvan zingen we nu het derde vers. We noemen u met elkaar te willen zingen uit psalm 34. En daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks zijn lot. Hij die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn wee en terstond verdween het ondraagbaar wee. Psalm 34 en daarvan het derde vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.